Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Hester Oldenburg. Hester, welkom.
Dankjewel.
Nou, je hebt samen met een collega...
Ja, met Marijaan Franke-Peters.
Een heel belangrijk boek geschreven.
Ja.
Echt, ik denk dat alles over borstkanker.
Ja. Meteen even als aanvulling. Ik heb natuurlijk als hoofdauteur met Marijaan Franke-Peters geschreven. Maar ook nog 27 andere borstkanker of specialisten, experts. Dus in totaal 29 experts. En we hebben ook nog met de Borstkankervereniging Nederland. Die hebben ook meegelezen en meegeschreven. Dus we hebben echt met een heel breed palet aan experts ernaar gekeken.
Ja, ik vind het wel een soort bijbel die jullie hebben geschreven op gebied van. Dus heel volledig hebben jullie geprobeerd dit onderwerp op de kaart te brengen.
Precies. Ja, en dat woord bijbel, dat hebben wij zelf eigenlijk nooit gebruikt. Maar dat weet ik, dat vanuit de Borstkankervereniging Nederland en vanuit patiënten inderdaad vaker gebruikt werd. Want het boek is in een andere vorm al eerder verschenen. Nu is het voor het eerst zo gedetailleerd en zo precies en met zoveel mensen geschreven. Dus ik denk dat dit echt een nog veel beter boek is dan wat we eerder hadden geschreven. Maar dat oudere boek, zeg maar, werd al de borstkankerbijbel genoemd. En je had mensen met allemaal briefjes ertussen en geeltjes en aantekeningen in met dat boek rondliepen. Ja.
Nou, het is natuurlijk wat je toch vaak hoort van mensen die kanker krijgen en dus ook borstkanker, dat ze in een soort web terechtkomen en niet goed weten van ik ga van de ene specialist naar de ander en wie begeleidt nou mij binnen al die specialisten.
Ja.
En ik vind dat jullie daar eigenlijk dat heel goed adresseren. Van door welke processen ga je allemaal? En welke specialisten zijn er? En zodat je toch voor mijn gevoel een beetje het gevoel hebt dat je nog controle hebt in die moeilijke fase.
Precies, dat is echt het punt. Want er komt zoveel op je af. En er is zoveel verschillend nieuws en wat je al zelf krijgt. En als je dan gaat zoeken op internet of op allerlei manieren, dan krijg je nog zoveel verschillende dingen. Dus het is enorm verwarrend.
Ja, waardoor het nog verwarrender wordt.
Nog verwarrender. En je houvast is inderdaad heel snel weg. Dus dit boek is echt bedoeld als houvast.
Ja, dan is het daarnaast ook voor jullie persoonlijk nog heel bijzonder.
Ja.
Hè, want jij en Marijaan, jullie hebben allebei zelf ook borstkanker gehad.
Ja.
Dus jullie zijn zelf ook patiënten.
Ja, we zijn inderdaad zelf ook patiënt. Maar Jeanne was dat al eerder nog dan ik, al 16 jaar geleden inmiddels.
Jong ook.
Zij was heel jong, zij was 36. Toen werkte zij nog niet in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar we nu dus allebei werken. Maar zij kwam toen wel naar ons ziekenhuis voor behandeling. En ik kende haar een beetje van naam. We waren allebei chirurgen al en dan ken je elkaar al snel. Maar we kenden elkaar niet echt goed. En toen heb ik haar behandeld ook, geopereerd. En later is zij ook dan bij ons komen werken. En vrij snel daarna eigenlijk hebben wij toen al de eerste versie van het boek geschreven. En een aantal jaren daarna, dus nadat zij dat had. En toen eigenlijk ook toen het eerste keer dat boek uitkwam, toen had ik ineens zelf borstkanker. Dat was heel verwarrend, omdat ik zat al helemaal in de borstkankerzorg. En al mijn collega's, iedereen om mij heen natuurlijk ook. En ineens ik was dan echt de eerste die binnen ons team borstkanker kreeg. Dus dat was inderdaad toen ook wel een enorme schok. Voor niet alleen voor mezelf en mijn eigen privéomgeving, maar ook voor mijn collega's.
Ja.
Ja.
1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.
Ja.
Maar jullie doen daar wel een kanttekening bij maken.
Wil ik ook meteen doen inderdaad, want het is een heel gevaarlijk getal. Het is,
het is waar. Ik heb hem ook altijd zo gebruikt. Ja. Dus ik zou van als ik 7 vrouwen die 1 ervan krijg. Maar jullie zeggen, dat moet je toch even wat anders zien.
Kijk, het is wel zo, maar dan moet je dat als een lifetime risico zien. Dus dat betekent, wij worden in Nederland als vrouw meer dan 80 jaar oud, tegen de 85 al bij spreken gaan we worden. In die leeftijdspanne krijgt 1 op de 7 borstkanker. Dus het is niet zo dat wij nu hier op straat rondlopen en 7 vrouwen van middelbare leeftijd zien dat dan 1 op 7 borstkanker heeft gehad. Dat klopt niet. Dus in de meeste omgevingen, jonge vrouwen, is het zelfs heel uitzonderlijk. Als je onder de 30 borstkanker krijgt, dan ben je 1 op 30.000, geloof ik. Dus dat is echt nog heel uitzonderlijk. Maar inderdaad, omdat we zo oud worden en omdat dit een ziekte is die dan al bij vrouwen, kwaadaardigheid in ieder geval, het meest meekomt, het meest voorkomt. Ben je dan inderdaad tegen die tijd dat je die gemiddelde leeftijd hebt bereikt, heb je kans een 1 op 7 dat je het gehad hebt in je leven.
Ja. Wat zijn de risicofactoren? Want er zijn factoren waardoor je meer kans hebt. De één is bepaald vanuit je DNA.
Precies, dat is eigenlijk wat heel veel mensen kennen, wat we ook weten. Dus een DNA. Dat kunnen zowel mensen zijn waar we een bekende genmutatie kunnen vinden, ook inderdaad, als je dat onderzoekt. Maar er zijn ook mensen die een hoog familiaire belasting hebben, waarbij zoveel voorkomt in de familie, waarbij je denkt, het moet haast wel in het DNA zitten, maar we toch
niet kunnen vinden.
Die groep waarbij we echt een DNA-afwijking of dus een mutatie kunnen vinden, dat is ongeveer 5%. En nog eens 5% in de mensen waarbij we het familiair vinden, waarbij we geen genmutatie vinden. Alles bij elkaar is dat dus maar 10% van al die vrouwen die borstkanker krijgen in Nederland. En dat is, het betekent 90% kunnen we eigenlijk niet zo'n oorzaak vinden, niet zo'n genmutatieoorzaak. Dus ja, dat zijn een heleboel andere oorzaken en factoren. En in de westerse wereld is het aantal mensen met borstkanker heel hoog. In Nederland
en stijgend toch ook.
En stijgend. En in Nederland is dat nog hoger dan omringende landen. En waarom dat allemaal is, ja, er zijn eigenlijk een heel hoofdstuk van het boek gaat zeg maar ook daarover.
Ja, ik denk toch belangrijk om te adresseren. Omdat het toch ook op een aantal dingen kan je invloed hebben.
Ja, maar om even zeg maar een aantal dingen te noemen waar je invloed op kan hebben. Je hebt er ook nog een aantal waar je eigenlijk niet zo goed invloed op kan hebben. Die wil ik zo ook nog wel noemen. Maar waar je invloed op kan hebben, is dat we nu ook weten dat overgewicht een risicofactor is. Alcohol voor vrouwen, ook zelfs 1 glas per dag. Als je dat elke dag doet, jaarlang, is een risicofactor. Roken, tekort aan beweging. Veel hormoongebruik. Dat kan natuurlijk zijn door noodzakelijke hormonen.
De pil.
Bijvoorbeeld de pil. Maar ook vrouwen die in de overgang hormonen gebruiken om minder overgangsklachten te hebben. Dat zijn niet gigantisch grote risico's, maar het zijn allemaal kleine relatieve risico's die allemaal een klein beetje optellen. Dus een aantal van dat soort factoren kan wat aan doen natuurlijk. De leefstijlfactoren waar we eigenlijk steeds meer over horen op allerlei gebieden is dat belangrijk.
Maar bedoel je dat optelt? Zeg heel even, je hebt obesitas, je rookt, je beweegt weinig en je gebruikt dan ook hormoontherapie. Ja. Dan telt dat allemaal bij elkaar op.
Precies. Ja. In Nederland, als je nagaat, 1 op 7 in Nederland krijgt ongeveer borstkanker. Dat is dus ongeveer 14%. Als je 7 keer 14 is 98.
Dat is echt veel.
Dat is veel. Maar 14% krijgt dus sowieso borstkanker. Als je nou die slechte factoren hebt, dus die risicofactoren, dan is dat soms een risico wat mij het iets groter maakt. In plaats van 14%, 16% of 17%. Dus het is niet zo dat je meteen een 80% risico krijgt. Maar het wordt door zeg maar allerlei leefstijloorzaken wordt die kans groter. Aan de andere kant, als je natuurlijk aan de kant zit waarbij je geen overgewicht hebt, gezond leeft, veel beweegt, sport, niet rookt, niet drinkt, dan heb je een lager risico. Dus dat 14% is een gemiddeld. En dat kan je iets groter, hoger en lager maken per persoon als je een hele goede leefstijl. Je kan het nooit naar nul brengen. Dus het is niet zo dat je het daarmee kan voorkomen. Dat is natuurlijk altijd frustrerend dat mensen borstkanker krijgen en zeggen, ik heb zo gezond geleefd en ik doe dit allemaal. Ja, dat is waar. Dat is alsnog heel goed dat je dat gedaan hebt.
Ja, want daardoor is het herstel ook weer beter begrepen.
Absoluut. Het herstel, eigenlijk zijn leefstijlfactoren voor alles van belang. En om de ziekte niet te krijgen, maakt je kansen minder. Maar ook inderdaad om beter te herstellen. We weten tegenwoordig ook dat bijvoorbeeld chemotherapie ook beter werkt. Als je niet de overgewicht en rookt en dat soort dingen. We weten ook dat operaties een veel grotere kans van slagen hebben. Bijvoorbeeld reconstructies. Als je niet rookt en niet een ernstig overgewicht hebt. Dus inderdaad voor al deze leefstijlfactoren, dat maakt heel veel uit in het krijgen en het behandelen van borstkanker.
Is dat nu toch een beetje meer naar buiten gekomen voor jouw gevoel? Want voor dokters, artsen, chirurgen is dit al toch veel meer een given, dat invloed heeft.
Ja.
Maar we worden er natuurlijk niet echt op aangesproken. En het is meer dan een beetje lastig of zo. Maar verder niet. En nu door corona is dat nu veel meer.
Precies.
In één keer van oké, als ik dat dus doe, dan loop ik ook meer kansen. Maar, als, precies, als bij
het
dit.
Is, het is actueler dan ooit. Want er zijn natuurlijk wel steeds allerlei dokters. En Wanda Kanter is hier ook geweest. Ja. Die is natuurlijk de voorvechter van een rookvrije generatie. Een rookvrije samenleving. Er wordt al steeds meer aandacht aan leefstijl gegeven. En door corona, daar hebben we nu recent ook, een andere collega van mij is daar ook net over gesproken. Dat, ook, hè, dat maakt ook leefstijl zoveel belangrijker nog. Want hè, het genezen van corona zal ook natuurlijk heel erg te maken met je algehele conditie, je gewicht, je voedingstoestand en rook- en drinkgedrag. Dus we weten steeds meer. En ik denk dat het zo langzamerhand ook wel bij het grote publiek echt door aan dringen, is dat dat de sleutel is, de preventie eigenlijk, naar het voorkomen van allerlei ziektes.
Maar is dat toch nog een soort taboe of zeggen jullie het niet hard genoeg? Ik heb aan het eind van de straat bij het Erasmus ziekenhuis.
Ja.
Ik spreek regelmatig daar met artsen.
Ja.
En ik ben gewoon consument heel geïnteresseerd hierin, zeg maar. Laat ik het zo omschrijven. En dan, iedere keer ben ik dan zo verbaasd dat ik denk van, ja, ik heb net dit en dat heeft zoveel invloed. Waarom zeggen jullie dat dan niet? En dan zeggen ze, ja, maar wij zeggen het ook.
Wij zeggen het ook. En kijk, of je het nou elke dag, elke patiënt in de spreekkamer zegt, dat weet ik niet. Maar elke patiënt die ik nu, die binnenkomt bij mij, die, waarvan ik ruik dat ze roken, of ik zie dat ze roken, dan zeg ik daar iets over. En mensen zeggen ook van, ja, ik weet het, ik moet stoppen. We hebben rookstoppolies, daar verwijs ik ze natuurlijk naar. Dus ik denk wel dat het veranderd is. Ik zit nu 21 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek.
En je ziet verandering?
Ik zie wel verandering. Dat er meer gesprek over is. Dat zo'n stoppen met rokenpolie, dat hadden we 10 jaar terug denk ik nog niet. Ik weet niet precies wanneer die gestart is. Maar dat zijn echt dingen die aan het ontwikkelen zijn. En ook mensen daar zelf meer naar op zoek zijn en bewuster van zijn. Dus dat is echt aan het veranderen.
Sorry. Wat ik ook goed vond is, wat jij zegt, we hebben met 27 andere specialisten gedaan. En daar zit dan ook een diëtiste bijvoorbeeld in. Dus ik was al gelijk aangenaam verrast.
Ja.
Want ik denk, want ook voeding is inderdaad een hele belangrijke daarin.
Ja.
Zien jullie ook als wel als één van de onderdelen?
Absoluut, absoluut. Ja. Ik wil eigenlijk nog heel even terugkomen op die nog een paar risicofactoren waar we niet iets aan kunnen doen.
Ja.
Want dat is vaak heel frustrerend ook. En want hier kunnen we wat aan doen, dat is eigenlijk fijn. Maar er zijn in de westerse wereld, krijgen wij onze kinderen heel laat. De leeftijd in Nederland is rond de 30 gemiddeld. Dat is veel ouder dan alle andere landen in de wereld zo'n beetje.
Biologisch.
En we gaan wel jong mensen weren. En we gaan ook lang door met mensen weren. En eigenlijk kan je, als je het grofweg simpel eigenlijk zegt, hoe vaker je mensen weert in je leven, hoe hoger het risico op borstkanker is. Dus als je jong begint en lang doorgaat en je krijgt geen kinderen, dan mensen weer je vaker. Dus dat zijn ook risicofactoren. Daar kunnen we natuurlijk niks aan doen.
Ja, jullie zeggen ook dat als je meer kinderen krijgt,
en jonger,
en borstvoeding geven.
En lang borstvoeding, jong kinderen krijgen, veel kinderen krijgen. In Afrika krijgen vrouwen soms, nu ook al minder, maar vroeger 5 kinderen voor hun 20ste. Dat is natuurlijk een ondenkbare situatie. Dat bestaat niet in Nederland en ook niet in de rest van de westerse wereld. Maar dat is echt heel beschermend. Dat weten we nu. Dus dat zijn, daar kunnen we natuurlijk niks aan doen, maar als we dat weten.
Ja, we kunnen daar wel wat aan doen, maar we vinden dat niet zo prettig.
Nee, precies. Dus we hebben campagnes van de overheid van krijg je kinderen jong. Maar de hele maatschappij is daar niet op ingericht. Want je moet allemaal eerst studeren en werken en carrière maken voordat je eigenlijk ruimte en de tijd krijgt om een kind te krijgen. En mensen ontmoeten elkaar later, zijn allemaal druk. Dus we worden alleen maar steeds ouder. Maar dat is voor de biologie, voor de borst in ieder geval niet goed. En ook voor überhaupt het krijgen van kinderen is het natuurlijk ook niet goed. Want het wordt ook steeds moeilijker om ouder kinderen te krijgen.
Ja.
Dus er zijn, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat lastig is. Dat is een voldongen feit. Dat zit in de cultuur, dat zit in onze hele maatschappij. Het verander je niet zomaar even. Maar ja, dat speelt wel ook allemaal mee.
Ja. Ja. De natuur heeft het anders bedoeld.
Ja, inderdaad. Als je
is niet zo feministisch.
Nee,
maar
precies.
Het is,
nou, maar aan de andere kant, je kind jong krijgen en dan daarna die carrière maken. Dat, of hè, of de kinderen
is,
samen
is
opvoeden.
Ook een idee, ja.
En hè, dat, je kan nog steeds heel gelijkwaardig doen. Het is niet een appel om als vrouw niet te werken of geen carrière te maken. Absoluut niet. Maar het moet samen kunnen. En andere, bijvoorbeeld Scandinavische landen, worden... zijn er veel betere kinderopvangmethoden. Veel, veel langer, veel beter, waardoor je bijvoorbeeld...
En is het daar ook het cijfer dat vrouwen daar jonger...
Ietsje lager het
scheelt
aantal...
Het scheelt niet heel veel, toch?
Nee, het scheelt niet heel veel, want het is nog steeds een westers land.
Ja,
ja, ja, nee. Dus.
Wat jullie, jullie beschrijven, ook wat jullie belangrijk vinden... dat je niet alleen chirurg bent, hè, dus niet alleen aan het snijden bent... maar dat jullie echt een behandelplan hebben.
Ja.
Opstellen samen met de patiënt.
Dat is echt het allerbelangrijkste eigenlijk van wat we doen. Ja, want inderdaad, er komt zoveel op een patiënt af sowieso. Er is, maar er is ook zoveel mogelijk. Hè. Ik zeg ook vaak, er zijn meerdere wegen naar Rome. Soms is eigenlijk wel van deze situatie vraagt sowieso iets van chemotherapie. Of sowieso een operatie. Of sowieso bestraling. Maar een andere keer kan je ook zeggen van nou, wat voor soort chemotherapie en hoeveel. Of, hè, of een speciale manier. Of gaan we misschien toch niet chemotherapie geven. Er zijn heel veel variaties mogelijk om hetzelfde doel te bereiken. Natuurlijk allemaal wel om te genezen.
Maar als patiënt ben je dus een gesprekspartner.
Je bent een gesprekspartner. En dat is ook het belang van het boek. Je moet echt zo, we willen eigenlijk dat mensen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Dat je zo gelijkwaardig mogelijke gesprekspartner. Sowieso ben je gelijkwaardig. Want jij kan alleen maar voelen wat voor jou goed is. Wat voor jou het allerbelangrijkste is. Maar dit is wel een manier om mensen ook nog beter te informeren. Waardoor ze ook nog beter weten van wat er voor mogelijkheden zijn. En vanuit, heel lang geleden was het zo, de dokter bepaalt. De dokter zegt, zo gaan we doen. En daar had je maar ten eerste, praat ik over heel lang geleden, dan zei je gewoon ja en amen en dan deed dat als patiënt. Later kwam er wel iets meer variatie, maar vaak was het bij borstkanker nog wel. Je kreeg het hele pakketje. Dit was behandeling, zo gingen we doen. En als je één deel niet wilde, dan kon je bijspreken als... chirurg of behandelaar zegt van nou, dan gaan we u niet behandelen. U moet hier voor alles komen en anders doen we het niet. Dat is ongelooflijk veranderd, want mensen willen op maat. Hè? Die willen precies wat bij hun past. En bij de een past iets wel beter dan bij de ander. Of de een zegt, ik wil tot het gaatje, ik wil alles. Al is het maar 1% winst, dan wil ik nog die behandeling hebben. En de ander zal zeggen van, ik wil eerder kijken naar de bijwerkingen en wat de kwaliteit is en wat brengt het mij. Dus... dat vergt gesprek en dat vergt tijd. Dat is ook heel belangrijk, dat je niet over één nacht de ijsbeslissingen neemt.
En die tijd is er nu ook?
Want die tijd is er.
Het idee is, het kost veel geld, je moet er snel door het systeem heen.
Nou, niet alleen het geld. Eigenlijk de reden waarom er vaak lijkt alsof er geen tijd is, is dat de meeste mensen, die worden zo overdonderd natuurlijk door de diagnose van borstkanker. En die denken maar één ding, zo snel mogelijk moet dat eruit. Nu. En borst eraf bij spreken en maakt me niet uit hoe het eruit ziet. Als het maar weg is. En dat is eigenlijk vaak niet de beste beslissing. Want ten eerste is het vaak niet de eerste keus om eerst te opereren. Is het vaak verstandig om eerst iets anders te doen, om voor te behandelen zoals wij dat noemen. En ten tweede is het heel vaak helemaal niet nodig en ook niet het beste om de borst te amputeren. En als je hem al zou willen amputeren... Dan zou je dat het liefst met een reconstructie doen over het algemeen. De meeste vrouwen willen dat, een directe reconstructie. Dus, maar dat vergt wel even tijd en dat je goed informeert. En waar kan wat en wat past bij mij. En ja, wij zijn natuurlijk in het Antonie van Leeuwenhoek is ook een verwijzingscentrum. We doen overigens ook primaire diagnostiek. Dus direct vanaf de huisarts kan je ook bij ons terecht, binnen een dag zelfs. Maar we krijgen nog steeds heel veel mensen die eerst ergens anders zijn geweest. Soms al geopereerd, soms niet. En we zien nog steeds heel vaak mensen die zeggen, ja, ik ben gewoon binnen een week of twee geopereerd en zijn al helemaal ontredderd. En daarna gaan ze pas nadenken van, wat is er eigenlijk aan de hand en wat moet er verder? En dat proberen we eigenlijk ook hiermee te zeggen van, neem eerst even die tijd. Even goed nadenken. Het is natuurlijk, gaat wel heel snel. Je moet op heel korte termijn allerlei beslissingen nemen. Daar helpt ook zo'n boek enorm voor. Want je kan wel een snelcursus borstkanker zeg ik wel eens, klinkt een beetje raar, maar je moet eigenlijk heel snel schakelen. Ja. Maar dus je hebt heel snel behoefte aan informatie, maar je moet wel die tijd nemen. En als dat betekent dat die behandeling een paar weken of een paar maanden zelfs soms later is, is dat vaak toch beter dan meteen ergens instappen wat later niet de beste keuze is geweest.
Daar komt misschien ook dat er heel erg op gehamerd is van zo snel mogelijk, controleer jezelf ook goed en zo snel mogelijk erbij zijn. Want dan heb je de meeste overlevingskans, wat ook zo is, denk ik.
Nou, het is natuurlijk zo, begrijp me niet verkeerd. Inderdaad, nog steeds is het belangrijk om hoe vroeger je diagnosticeert, hoe beter dat is natuurlijk. Dus je moet ook niet onnodig lang gaan wachten. Maar een paar weken de tijd om een goede beslissing te nemen, om je even goed te informeren, misschien nog even ergens met een andere dokter erover te praten, dat is vaak wel heel belangrijk. En dan ga je ook veel overtuigder en beter zo'n behandeling in.
Maar is er ook wel echt veel veranderd? Want ik heb zelf nog gelobbyd bij Ab Klink toen de tijd. Ja. Want toen was het nog niet goed afgestemd dat op het moment dat er een ingreep werd gedaan, dat de reconstructie gelijk gepland werd.
Ja.
Dat was gewoon planmatig niet mogelijk binnen de ziekenhuizen. Dat kon maar bij een paar. Ja. Dus dat was daar heb ik toen zelf nog voor gelobbyd. Van, weet je, dat is voor het genezingsproces ook psychologisch. Dat als je wakker wordt en je hebt toch weer borsten, dat maakt enorm veel uit, mits het kan.
Ja.
Dus waar staan we daar inmiddels?
Nou, het kan inderdaad in een heel hoog percentage van de gevallen. En het kan gelukkig in steeds meer ziekenhuizen. En er wordt ook steeds meer naar gekeken. We hebben ook een Nederlandse landelijke audit. Hè. Dat is de NBCA. Oftewel de NAMON Breast Cancer Audit. Waarbij we alle ziekenhuizen in Nederland allemaal gegevens doorgeven. Waarbij we ook eigenlijk bij elkaar kunnen kijken van hoe doe je een aantal dingen. En daarin hebben we ook bijvoorbeeld een indicator al jaren gehad van hoe groot is het percentage directe reconstructies. En je ziet dat getal wel langzaam omhoog gaat. Maar je ziet ook nog een enorme variatie. Er zijn ziekenhuizen die dat bijna nooit doen.
Ja, dus dat was toen
precies.
Ook.
En er zijn ziekenhuizen.
Is dat dan iets wat verkeerd gepland wordt? Of een mening?
Allebei. Een persoonlijke mening, plastische chirurgen die niet mee willen, logistiek lastig te regelen, financieel soms moeilijk, want dan moet je op elkaars operatiekamer opereren, wat niet altijd even financieel aantrekkelijk is, kennelijk. Dat is allemaal in vrije vestiging. Ik werk gelukkig in een loondienstziekenhuis. Daar heb ik helemaal niet mee te maken. Ik hoef alleen maar te denken aan het beste voor de patiënt.
Ja.
En nooit over wat ik er zelf wel of niet aan verdien. Want ik verdien er namelijk zelf niks aan. Dus dat maakt het heel fijn. Maar dat zijn zeker ook financiële incentives. Maar er zijn ook plastische chirurgen die ervan overtuigd zijn dat het beter is om in tweede instantie om te wachten. Eerlijk gezegd, ik kan niet begrijpen waarom dat zou zijn. Want als je het in tweede instantie doet, dan heb je altijd, moet eerst die borst eraf met huid en tepel. En dan ben je even plat. Misschien wel een half jaar. Ja, dat klinkt plat, maar dat heel.
Nou ja, wat mij verteld is toen de oncologen van of de plastische chirurgen zeggen dan, we weten niet zeker of ze alles hebben weggehaald. Hè? Dus, en als het dan niet alles is weggehaald, dan is die reconstructie daar. En dan kunnen we er daar niet meer goed bij.
Nee, maar dat is denk ik een drogreden. Je moet natuurlijk een goede chirurg hebben. Je moet ook een gespecialiseerde borstkankerchirurg hebben. En die haalt bij een borstamputatie in principe alles goed weg. En je moet daarvoor al hele goede beeldvorming doen. Zodat je precies weet waar je aan begint. Dus ook daar heb je even tijd voor nodig. Misschien moet je dan nog een extra MRI doen en nog een keer een biopt.
Zodat je het gewoon in de eerste keer goed doet.
Dat je het de eerste keer goed doet. En natuurlijk, bij elke operatie kan het soms nodig zijn een tweede operatie te doen. Maar nog steeds is er eigenlijk geen enkele reden om te zeggen van, nou, daarom maar eerst alles eraf, plat, de huid weg, tepel weg. Want dan moet je later veel grotere reconstructies doen om die terug, om dan huid ergens van een ander deel van je lichaam te halen. Krijg je daar ook veel grotere littekens. Dus een secundaire reconstructie, zoals dan sommige ziekenhuizen alleen nog doen. Ja, ik vind dat een groot nadeel. Ik denk dat we echt heel erg nog steeds meer moeten streven naar overal primaire reconstructies.
Heeft het ook mee te maken dat er vrouwen zoals jullie, ik was toen de tijd ook vooral betrokken bij vrouwelijke oncologen en plastische chirurgen, die er hier ook heel erg voor pleiten van stem dat nou goed op elkaar af. Dus dat jullie, en jullie hebben het ook zelf meegemaakt, dat jullie daar ook intern je hart voor kunnen maken om dit zo goed mogelijk te te doen?
Ja, ik denk zeker. En ook natuurlijk om wat we zelf hebben meegemaakt. Maar ook omdat we natuurlijk in zo'n gespecialiseerd centrum werken, waarin je continu bezig bent om de beste zorg. Daar hebben wij nooit reden als van, nou, het komt niet zo praktisch uit, of het is beter om dat later te doen. We zijn continu bezig met innovatie en verbetering. En daar hoort dit ook bij al vele jaren. Dus ik denk niet dat we, ja, voor mij is het ondenkbaar dat je nu nog zo ouderwets eigenlijk zou denken van, nou, doe maar stap voor stap. Ja. Dat doet mij denken aan mijn opleidingstijd van 30 jaar terug. Ja.
Oké, dus er is inmiddels veel veranderd.
Ja, daar is heel veel veranderd. Ja. Ja.
Ik gewoon ook maar even dan een wat bij de meesten, ook bij mij, ondanks dat ik toch heel betrokken ben bij dit onderwerp, ik dacht er gewoon altijd vooral op zoek gaan naar dat knobbeltje. Nu blijken er 10 kenmerken te kunnen zijn.
Ja, ik weet niet of het er 10 zijn, maar er zijn natuurlijk meer. Knobbeltje is nog wel echt by far het belangrijkste.
Maar waar moeten we nog meer op letten?
De vorm van de borst. Je kan soms een deukje zien. Dat kan een heel licht deukje zijn. Dat kan eigenlijk, dan hoef je niet eens daaronder een knobbeltje voelen. Maar dat kan soms het eerste teken zijn.
Even onderbreken, sorry, want dat vond ik zo mooi. Dat jullie in het boek ook een schilderij van Rembrandt, als ik het goed herinner. Ja. En dat jullie daar ook
Betsyba.
Die heeft zo'n deukje.
Ja, die heeft een deukje. Je ziet eigenlijk dat zij een soort welving aan de rand van haar borst heeft. Heeft Rembrandt prachtig geschilderd. En dat daarin inderdaad zie je.
En jullie kennersoog zien dus.
Ja, we weten ook uit de geschiedenis dat zij overleden is aan borstkanker. Dus dat is later ook bevestigd. En je ziet dat dus eigenlijk al op dat schilderij. Dus inderdaad gewoon een vormverandering van de borst. Of een intrekking, een deuk. Ook kleurverschil.
Maar even toch, want ik bedoel, ik zie heel veel borsten ook, dat is mijn vak.
Ja.
Borsten veranderen sowieso, door de cyclus. Wij zijn als vrouw al heel erg gewend dat het halve maat meer. Dus dat is al onderdeel van het hebben van borsten. Maar jij zegt dus echt, je ziet dan een deukje.
Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat niet weggaat. Het is niet een deukje wat er vandaag is en morgen helemaal niet meer. En je hebt ook inderdaad een kieste die kan opzetten. Dat is voor jonge vrouwen altijd belangrijk om 1 cyclus af te wachten. Als je 1 keer gemenstrueerd hebt en je knobbeltje is weer weg. Ja, dan is dat zeer waarschijnlijk iets wat toch een opgezette borstklierweefsel is geweest. Of een kieste. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Zeker bij jonge vrouwen hebben we allerlei goedaardige beetje hobbels en bobbels in hun borst. Maar, maar knobbeltjes inderdaad zijn dat nog steeds de grootste groep van het tekenen van borstkanker. Wat ik net zei, die indeuking, maar ook een kleurverschil. Een sinaasappelachtige huid. En dat is echt, dus als je een sinaasappel ziet, een hele kleine pitjes.
Weet je wat we gewend zijn bij onze billen of zo?
Nou, iets minder dan dat. Maar je ziet heel kleine inkepingjes. En vaak is de huid dan ook een beetje rood. Dat is wel een uitzonderlijk teken, hoor. Dat is een sinaasappelhuid. Maar dat is eigenlijk een ontstekingsbeeld. Maar dan wel een kwaadaardig ontstekingsbeeld.
De tepel?
Ja, de tepel. De tepel kan verkleuren. Die kan ook schilferen. Daar kan vocht uitkomen. Vele soorten vocht doen er eigenlijk niet zozeer toe, maar een bloederig, dus oud bloed, dus bruin vocht of rood vocht, bloed. Dat zijn wel tekenen waarbij je ook alert moet zijn dat het ook een onderliggende borstkanker kan zijn. Ja.
Jullie hebben ook 1 hoofdstuk, gaat gewoon over de borst. Hoe zien ze eruit en hoe werken ze? Dat vind ik gewoon eigenlijk zo de goede terug naar de basic vraag.
Ja. Precies. Nou, dat is ook, want heel veel vrouwen zijn daar ook toch onvoldoende bewust van. Ook dat
het is vooral schoonheid. Ook heel
het
vaak
is wel schoonheid.
Schoonheid.
Ja. Maar dat er zoveel verschillen zijn. En dat ook vrouwen heel vaak, bijna iedereen, toch een verschil heeft in de ene en de andere borst.
Nou,
een
dat grote weet ik
verschil.
Ook als, een
beetje vast
als geen ander. Absoluut.
Precies.
Bijna niemand heeft gelijke borsten en sommigen zelfs een hele maatverschil.
Ja. En je hebt natuurlijk een allerlei maten van
vorm
en ook van hangend. En wel of niet na borstvoeding, wel of niet na zwangerschappen. Dus dat is zo gevarieerd. En je hebt dus dat is inderdaad ook wat wij belangrijk vonden om ook nog weer die basis
Maar het is toch even van hoe werken ze? Dus dat is hoe zien ze eruit, maar ook hoe werken ze?
Ja, Nou, is er werk.
Waarvoor is dus de borst?
De borst is bedoeld voor borstvoeding. Hè? Daar is de. En dat je, dus ze zijn opgebouwd en eigenlijk een soort. Misschien moet je zien een vertakkingssysteem als een boom. Waarin dan in de blaadjes. Dat moet je dan voorstellen als blaasjes waar de melk geproduceerd wordt. Dus melklopjes. En die melklopjes die verzamelen zich uiteindelijk in gangetjes. Dat zijn dan de ductuli en de melkgangen. En die komen steeds meer samen in allerlei segmenten, tot uiteindelijk ze allemaal in de tepel uitkomen. En de tepel is dan de uitvoergang van al het melkklierweefsel. Dus de tepel zelf is ook melkgang en dus ook borstklierweefsel. De tepelhof en de huid, die horen natuurlijk wel bij die borst, maar dat is geen borstklierweefsel. Dus daarom ook als wij zo'n reconstructie doen, dan kunnen we de hele inhoud weghalen. Tot en met de knop van de tepel, of meestal zonder die tepel. Ik zeg het niet helemaal goed. Meestal laten we nu ook de tepel staan bij de.
Bewaren kan dat momenteel?
Dat kan, zeker. Dat doen we eigenlijk nu bij ons 90% van de gevallen laten we de tepel helemaal staan. Maar dan zeggen we wel altijd heel duidelijk, je moet je realiseren tegen de vrouw, dat is wel een heel klein beetje klierweefsel. Dus we
dat
doen
kan
dan,
risico.
Dat
risico,
kan ja. een klein risico zijn. Ja. In de praktijk valt dat ontzettend mee. We zien eigenlijk zelden dat dan daar het juist in zou terugkeren of dat daar een nieuwe borstkanker in optreedt. Ja. Dus daarom vinden wij dat ook veilig. Maar de tepelknop zelf is echt klierweefsel.
Dus dat, en want er is ook een plastisch chirurg die ik kende, die experimenteerde toen ook om het aan de binnenkant van de been even een tijdje, dus even te verplaatsen.
Ja. Dat hebben we ook een hele tijd gedaan inderdaad. Ja. Want,
om het levend te houden en doorbloed.
Lange tijd terug dachten we eens van die tepel kan helemaal niet bewaard. Gooiden we hem weg, klinkt heel ruim. Toen later dachten we, we gaan hem bewaren als huidtransplantaat en dan plaatsen we hem later terug nadat de reconstructie is afgerond. Maar dan moet je hem ergens bewaren, dat was vaak op een... een niet zo zichtbare plek in de lies. En nog later, maar dat is ook alweer 10 jaar terug, denk ik nu, zijn we begonnen met de tepels echt te bewaren. Omdat de tepel aan de huid vast te bewaren. Daarmee krijg je een veel eigenlijk natuurlijkere reconstructie. Want de eigen tepel is natuurlijk altijd mooier dan wat voor gereconstrueerde tepel dan ook.
Ja. Worden echt wel grote stappen toch gemaakt. Of zo is het waarschijnlijk gewoon van maar als je dat dan toch vergelijkt in de tijd, dan...
Ik weet niet of we een foto kunnen laten zien, maar in het boek staan ook foto's natuurlijk over de reconstructies. En ook inderdaad de ontwikkeling van eerst helemaal zonder...
Ik vond dat heel prettig, want ik weet wel toen, nogmaals zo'n 15 jaar geleden toen ik hier instapte. Ja. En toen, ik heb zelf een BH ontwikkeld voor als het dus de borsten helemaal... verwijderd zijn met prothese. Maar ik zei ook, ik weet helemaal niet hoe het eruit ziet.
Nee.
Dus misschien kan ik heel even de camera.
Ja, precies. Want dit is dan allereerst natuurlijk de foto zonder.
Maar dit is ook al veel meer coming out. Hè? Dat dit gedeeld wordt en dat we dit als vrouwen kunnen zien.
Ja. Overigens merk ik ook wel dat mensen het lastig vinden om het te zien. Dus dat niet iedereen vindt dat fijn om het te zien. Maar goed, maar dit is duidelijk
omdat
zonder reconstructie,
is,
omdat
of?
Het confronterend is. Ja, ja. Maar aan de andere kant zijn mensen uiteindelijk wel vaak blij, omdat ze als ze het gezien hebben, dat ze dan weten dat het is. Hier zie je al een borst met reconstructie. Dat is dus een borstamputatie, maar het bewaren van de tepel. Daar is ook bestraald. Je ziet die donkere plekjes, dat is allemaal nog een beetje rest van de pigmentatie na de bestraling. Dat verdwijnt op den duur. Maar je ziet hier hoe natuurlijk die borst, dus de rechterborst is
absoluut
helemaal gereconstrueerd. En alleen de huid en de tepel zijn nog van de oude, van vroeger. En de inhoud is helemaal vervangen door een prothese in dit geval.
Ja.
Dus dat kan ongelooflijk natuurlijk zijn. En dat kan dus ook bij mensen die bestraald moeten worden. Want dat is ook nog vaak voor waar we het net over hadden. Heel veel ziekenhuizen in Nederland die dat niet willen doen. En dat is ook een medische reden omdat ze zeggen van het kan niet als je bestraald moet worden nog daarna. Daar ben ik het niet mee eens.
Er zijn wel verschillende meningen. Dus
absoluut.
Daarom ook wel heel belangrijk om je toch gewoon goed te informeren.
Ja, absoluut. Er zijn allerlei verschillende meningen door, van verschillende behandelaars in de landen. Laat ik wel stellen, in Nederland is de zorg heel goed.
Op een
heel hoog niveau.
Ja.
Dus het is nergens niet goed, maar er zijn nog steeds wel echt verschillen.
Nou ja, en vooral hoe mooi komen ze terug. En,
ook
het mentale herstelproces, dat maakt natuurlijk ook belangrijk. Dat is ook een belangrijk onderdeel.
Ja.
Hoeveel vrouwen sterven er nog aan? Want we kunnen het wel al wel heel goed toch behandelen. Dus dit is ook vooral over reconstructie en hoe ziet het er daarna uit, maar...
Ja, in Nederland ongeveer ruim 3000 per jaar. 3200 ongeveer per jaar.
Dus jullie kunnen toch ook heel veel vrouwen en mannen, want er zijn ook mannen die het krijgen. Maar...
Ja, nee, absoluut. En het goede nieuws is ook dat de sterfte daalt. Dus dat we steeds minder mensen doodgaan aan borstkanker. Door de betere behandelingen, met name door veel betere systeembehandeling, zoals we zeggen. Dus de behandeling die door het hele lichaam gaan.
Ja, die 27 specialisten ook allemaal een visie en een mening en meekijken.
Ja, nee, dus maar de sterfte daalt dus. Dus per jaar ongeveer is de mortaliteit 1% minder. Dus dat is echt...
Nou ja, terwijl het aantal stijgt.
Het aantal stijgt, maar de sterfte daalt. Daarmee komen al jaren, elk jaar ooit op hetzelfde aantal van ongeveer 3200 vrouwen die doodgaan per jaar aan borstkanker. Maar goed, uiteindelijk verwacht ik als die sterftedaling zo doorgaat, dan gaan we op een gegeven moment ook echt minder vrouwen krijgen die daaraan doodgaan. De bevolking neemt ook toen in aantal natuurlijk. Dus daarom hebben we ook meer vrouwen die het krijgen. En ook omdat we steeds beter zoeken, weten we ook steeds meer dat vrouwen het hebben. Dus daarom stijgt ook het aantal vrouwen in Nederland wat het per jaar krijgt. Maar ik denk, al met al, per saldo is het goed nieuws. Is er echt een dalende trend. Ja.
Nou, dan zijn we eigenlijk alweer een beetje aan het einde van het gesprek.
Echt waar?
Ja, dat vliegt er doorheen. Dus ik zou zeggen, gewoon als laatste, wat zou je mensen nog mee willen geven? Ik bedoel, ik zou vooral zeggen, belangrijk dat vrouwen weten dat dit boek bestaat.
Precies.
Ik denk dat heel, heel zinvol is, maar misschien wil jij nog even toch iets vanuit jouw vak.
Ja, ik zeg, dus er zijn een heel aantal dingen die ik wil zeggen, maar inderdaad, neem de tijd. Maar ook doe het stap voor stap. Blijf bij je eigen gevoel. En ook nog iets anders. Probeer soms ook dan op een gegeven moment, als je een beslissing hebt genomen, de controle los te laten.
Je over te geven.
Want wat ik zie, meeste vrouwen van middelbare leeftijd die ik zie, we hebben het allemaal helemaal voor elkaar. We hebben een baan, we hebben een huis, we hebben een gezin, we hebben van alles, carrière. We houden al die bordjes in de lucht. En dan krijg je dit. En de eerste reactie is om dit ook helemaal onder controle te proberen te krijgen. En natuurlijk is dat streven heel goed, maar het is vaak...
Er is ook een moment dat je het moet loslaten.
Je moet het ook loslaten, anders word je er helemaal gek van. Je moet vertrouwen hebben dat het grootste deel van de mensen het goed gaat. En dat je heel goed behandeld gaat worden. En op een gegeven moment moet je het daartoe overgeven. En dan kan je denk ik ook... met de meeste kwaliteit van leven ook weer het beste die behandeling doorkomen en het beste doorleven. Ja. En nog één dingetje.
Ja.
En blijf in beweging. Blijf sporten. Blijf
alle dingen doen. Die preventieve kant.
Ja, maar ook als je eenmaal borstkanker hebt. Want ook dat, we weten ook dat mensen die blijven sporten of zoveel mogelijk in beweging blijven tijdens de behandeling, dat die de behandeling beter doorstaan en ook beter genezen. Dus ook daarvoor geldt, ook dan zijn leefstijl...
Belangrijk.
Belangrijk, leefstijlactiviteiten. Ja. Ja.
Nou ja, jij en jullie en al deze specialisten, ontzettend bedankt. Ik denk dat, dat dit een heel waardevol iets is in een hele moeilijke tijd in je leven als je een van de zeven bent.
Ja, nou dankjewel. Ja, ik hoop dat vele vrouwen en mannen de weg naar dit boek zullen vinden. Ja.
Dank.